Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Op Prinsjesdag, tijdens de stilte voor de storm, praat ik met vier politieke jongerenorganisaties over de grote dossiers van dit moment. En dat zijn er nogal wat. Bij mij in de studio zijn vandaag Michiel Suiker, de aankomend voorzitter van de JOVD. Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. En Iris Vergeer, voorzitter van Dwars. En nu zeggen jullie allemaal in koor, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dat gaat best goed eigenlijk. Is dit tot zover de eensgezindheid of gaan we wel meer plekken eensgezindheid?
Ja, we gaan het gezellig houden.
Ja? Oké, heel goed. We gaan praten over vier onderwerpen vandaag. Vier grote onderwerpen, misschien kan je wel zeggen vier crises. Koopkracht, stikstof, asiel en klimaat. Even de spelregels. Per onderwerp praten we ongeveer 10 minuten met twee sprekers hier die wij uitgekozen hebben. En elke spreker hier aanwezig heeft één keer het recht om een soort in te breken in een ander gesprek. Als je echt iets wil toevoegen, iets wil corrigeren, blatante onzin hoort, steek daarvoor de joker op die je gekregen hebt. Die mag je één keer inzetten en dan krijg je direct het woord. Wij gaan beginnen met ons eerste onderwerp.
BNR breekt. Breekijzer.
Dat heeft te maken met de crisis die vrijwel iedere Nederlander merkt. De koopkrachtcrisis. Natuurlijk grotendeels veroorzaakt door de torenhoge energieprijzen, waardoor vrijwel alles in prijs is gestegen. Alhoewel de energieprijzen, dat merkt dan weer niet iedereen. Het kabinet presenteert vandaag naar alle waarschijnlijkheid een uitgebreid pakket om die koopkracht te repareren. Het bestaat uit eenmalige maatregelen, maar ook uit structurele maatregelen. Denk aan minimumloon dat omhoog gaat, inkomstenbelasting in de eerste schijf dat een klein beetje wordt verlaagd, huur- en zorgtoeslag die omhoog gaat, kosten, orde grootte, 15 miljard. Gisteravond werd bekend dat de energierekening al vanaf november omlaag gaat, dat er een prijsplafond op gas en elektriciteit komt, en ook dat loopt in de miljarden. Is dat nou voldoende of niet? Is er meer geld nodig om ervoor te zorgen dat Nederlanders de eindjes aan elkaar kunnen knopen? Of ja, gaan we ook wel een beetje ver in het compenseren? Moet dat misschien ook een keertje ophouden? Ons eerste breekijzer. De koopkrachtmaatregelen van het kabinet gaan bij lange na niet ver genoeg. En daar wil ik graag over praten met Kalle Duvekot van de Jonge Democraten en Iris Vergeer van Dwars. Nou Kalle, ik begin maar eens bij jou. Het gaat bij lange na niet ver genoeg. Er wordt, ik weet niet precies hoeveel het wordt, 20, 30 miljard uitgetrokken. Gaan we geen lekker doorleven zoals we vroeger leefden?
Nou kijk, het is gewoon een goed begin, dit hele pakket. Alleen zijn er echt wel een aantal punten die wij gewoon heel graag nog wat verder zouden willen zien gaan.
Zoals?
Wij zien bijvoorbeeld een accijnsverlaging voor brandstof. Nou, dat is een soort BMW-subsidie. Ik weet niet of mijn collega van de JVD daar blij van wordt, maar ik in ieder geval niet. Dat betekent alleen dat we gewoon 2 miljard gaan uitgeven, wat eigenlijk rechtstreeks naar Poetin gaat, zodat hij Oekraïne verder kan bombarderen. Terwijl we voor 2 miljard ook bijvoorbeeld het OV een half jaar gratis kunnen laten draaien voor alle Nederlanders. Mm-hmm. Voor mij is dat een makkelijke keuze.
Verder?
Verder zouden we ook gewoon kijken. We zien dat het minimumloon dus omhoog gaat. Dat de huurtoeslagen en de zorgtoeslagen omhoog gaan. Dat is allemaal ontzettend goed. Ook zeker voor jongeren die het ook gewoon hartstikke moeilijk hebben in deze tijd. Maar laten we nog een stapje verder gaan. Laten we daar eens even kijken of we de AOW kunnen ontkoppelen. Zodat we dat minimumloon echt nog veel hoger kunnen zetten.
Je zegt ouderen, bekijk het maar lekker.
Nee, ik zeg zeker niet ouderen, bekijk het maar lekker. Want de gepensioneerden zijn de bevolkingsgroep met het laagste armoedecijfer in Nederland. Dus ik denk zeker dat ze daar onderling solidair kunnen zijn voordat jongeren weer eens op moeten gaan draaien voor hen. Ja. En dat we met dat verhoogde minimumloon eerst de jongeren een goede kans kunnen geven op een goed begin aan hun leven.
En je zegt dus ook werkende, bekijk het maar lekker, want die accijnzen, mensen hebben gewoon de auto nodig om van naar werk te komen. Ja.
Nou, het is gewoon wel een keuze om daar de auto te pakken. En dat is een keuze die de overheid, dat is de keuze die de overheid nu voor een hele hoop mensen wel aan het maken is door die BMW-subsidie. Dus ik zou zeggen, laten we kijken of we het OV niet gratis kunnen maken.
Iris, ons breekijzer, de koopkrachtmaatregelen van het kabinet gaan bij lange na niet ver genoeg.
Nee, daar zijn wij het zeker mee eens, dat het nog niet ver genoeg gaat.
20 miljard, misschien wel 30 miljard. Wat wil je dan?
Het gaat om bestaanszekerheid. We denken vooral ook dat er heel veel te laat is gebeurd. Hè? Dat we wisten eigenlijk sinds maart dat deze energiecrisis eraan ging komen. En nu dankzij het plan van GroenLinks en het PvdA wordt het nu opgepakt. Er gaat hier echt iets mee gebeuren. Maar dit is een plan waar het kabinet maanden geleden zelf mee had moeten komen. Energie is namelijk een basisbehoefte. En dat is een plicht van de staat om ervoor te zorgen dat mensen dat gewoon kunnen blijven gebruiken. Mm-hmm. Dat daar niet in tegengehouden wordt. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat het gaat om gelijkheid. Wat we zien is dat er nog steeds heel grote vermogensongelijkheid is. Het Koningshuis gaat erop vooruit. Er gaat €450.000 extra naartoe. €880.000 aan hun vluchten. Mm-hmm. Shell en Unilever worden rijker. Shell verdient nu €250.000 extra per medewerker die zij hebben. Mm-hmm. Dus we hadden het over, Kaag had het over collectief armer worden. We worden niet collectief armer. De rijken worden rijker. En het zou ook wel eens moeten gebeuren dat mensen die hun huizen verhuren, pandjesbazen, dat die belasting gaan betalen op de plekken die ze verhuren. Ja. Zodat je ongelijkheid echt een keer op gaat lossen. Wij willen uiteindelijk ook meer buiten het systeem wat er nu is gaan denken naar een echte bestaanszekerheid, waar mensen zich ook niet maandenlang zorgen hoeven te maken. Want nu hebben mensen maandenlang in spanning gezeten tot Prinsjesdag. Wanneer ga ik deze winter wel doorkomen? Ja. En het kabinet zei tegen ze, wacht maar tot Prinsjesdag. Niet zo moeten zijn.
Je bent helemaal niet tevreden, dus je bent eigenlijk heel erg ontevreden.
Ja, vooral omdat het dus zo lang heeft geduurd. En omdat ik het schandalig vind dat zoveel mensen zo lang in die diepe onzekerheid hebben gezeten of ze deze winter überhaupt door gaan komen. En het is de verantwoordelijkheid van de staat om te zorgen dat die zekerheid er gewoon is. En wat ons betreft gaat het uiteindelijk voor veel verder in de vorm van bijvoorbeeld een basisinkomen. Voor nu is een prijsplafond een goed begin, maar dat had veel eerder en veel strakker moeten.
Wat vindt de voorzitter van dwars ervan dat we dan de gasrekening gaan subsidiëren?
De gasrekening subsidiëren, hoe bedoel je dat?
Dat we dus eigenlijk huishoudens gaan helpen om de gasrekening te betalen. We moeten toch allemaal van het gas af?
Uiteindelijk wel, maar juist lage inkomens die niet het geld hebben om dit moment te isoleren of van het gas af te gaan, zijn er nu gewoon afhankelijk van om warm te blijven deze winter. Dus ja, moeten we ervoor zorgen dat die huishoudens deze winter gewoon goed doorkomen. Maar uiteindelijk, en daar zullen we het straks bij klimaat ook over hebben, gaat het natuurlijk ook om isoleren. Gaat het om daar nu echt maatregelen in nemen. Dat missen we ook wel echt in dit pakket.
Ja. Deel van de rekening wordt bij vermogenden en bij bedrijven neergelegd. Het kabinet wil met een verhoogde winstbelasting geld van bedrijven naar huishoudens brengen. Luister even mee naar Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Die is daar niet heel tevreden mee.
De huidige minister van Economische Zaken heeft bij aantreden gezegd, ik ga zorgen voor stabiliteit voor ondernemers. Nou, helaas is daar nog weinig van terechtgekomen, moet ik helaas zeggen. En dat blijkt ook als we dat aan onze achterban vragen. Dit vinden ze echt het allergrootste probleem. Die weinig stabiele beleid en steeds die rekening gepresenteerd krijgen.
Nou, Kalle, vind jij het een goed idee dat bedrijven een groot deel van die rekening gaan betalen? Het is ook een beetje ondernemertje pesten, toch?
Nee, ik vind dat niet ondernemertje pesten. Het is in principe, als je de winstbelasting gaat pakken, dan gaat verhogen, dan leg je gewoon een extra belasting op aan mensen of aan bedrijven die het helemaal niet zo moeilijk hebben, want die draaien hoge winsten.
Niet allemaal.
Nee, maar het is, als je geen winst draait, dan hoef je ook geen winstbelasting te betalen. Mm-hmm. Dus in dat opzicht is het best wel gerichte belasting. En ja, ondernemertjes pesten, dat zie ik niet echt voor me. Het is eerder gewoon de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
Ja, MKB'ers bijvoorbeeld, die worden ook flink getroffen door hoge energiekosten. Draai je daar ook voor op? Daar horen we niks over. Vind je dat er ook iets zou moeten gebeuren, Iris? Dat we ook ondernemers gaan helpen met hun energierekening? Denk aan bakkers en dergelijke. Ja, we gaan huishoudens helpen, maar kleine ondernemers niet.
Uiteindelijk wel. Daar wordt ook nog verder naar gekeken, naar bij de invulling van het prijsplafond, hoe dat uiteindelijk gaat werken voor MKB'ers. Want het zou niet zo moeten kunnen zijn dat MKB'ers ineens verdwijnen door de hoge energierekeningen.
Oké, dus daar moet het ook gebeuren. Daar moet ook iets voor komen.
Zeker.
Ja. Het is zover, de eerste joker.
Ja, ik moet dan toch even wat toevoegen vanuit het liberale perspectief, zou ik nog even willen zeggen. Want wat ik een beetje mis hier is dat
Giel, vertel.
Constant hebben over die maakbare samenleving lijkt wel. Overal waar we geld aan moeten uitgeven, moeten iedereen bijstaan, de ondernemer, iedereen. En natuurlijk moeten we de zwakste, moeten we altijd bijstaan, die niet rond kunnen komen. Het is belangrijk voor vrijheid dat mensen uiteindelijk genoeg geld hebben om in ieder geval de energierekening te kunnen betalen. Maar constant maar meer geld gaan ophalen en meer belastinggelden willen gaan ophalen en meer geld gaan uitgeven, zou uiteindelijk alleen maar leiden tot de maatschappij waarin we nu terechtkomen. Mm-hmm. En juist deze twee partijen zou ik willen meegeven van, kijk nou eens even ook heel goed welke rol de overheid moet aannemen en of dat alleen maar is om te creëren wat we eigenlijk allemaal maar willen en misschien werkelijk niet altijd mogelijk is.
Dus jij pleit voor meer conservatisme daarin?
Nou,
en ook zeggen, u zoekt het maar even uit met uw portemonnee de komende tijd. Ja, jammer, het wordt armer helaas.
In ieder geval voor de groepen die je moet bijstaan, die het op dit moment het geld niet hebben, die moet je inderdaad altijd bijspringen.
Ja.
Maar het is inderdaad zo dat we in een markt leven waarin je soms minder goede jaren hebt en soms betere jaren.
Ja, Kalle, wat vind je daarvan?
Nou, ik snap dat de JVD bang wordt van het vooruitzicht van een hele hoop extra belastingen en een hele hoop ingrijpen in de markt. Maar we zitten hier nou wel echt met een crisis die we eigenlijk nog nooit eerder gezien hebben. Echt een combinatie van crisis ook. En dat vraagt dus ook om sterke maatregelen. Dit is een ongewoon pakket, het grootste pakket ooit, 16 miljard. Er gaat ongelooflijk veel geld uit. Mm-hmm. Maar ik denk ook zeker dat de situatie ernaar is. Dus ik ga niet helemaal mee in het beeld dat we nou voor de langere termijn heel veel extra belastingen gaan heffen en echt de hele markt kapot gaan reguleren.
Ik vind dat de JVD ook wat linkser was dan de VVD, maar dat is toch niet zo? Komt er een draai aan onder jou?
Alles behalve. Kijk, wat een beetje lastig is dat we nu doen alsof de JVD niet staat voor een groep die de groep wil helpen die dit met het geld niet heeft. Het enige wat wij zeggen is dat, maar ook op dit moment de Nederlandse bank voor waar ze is constant meer geld te inpompen, niet de oplossing gaat zijn. Dat zal zorgen voor meer inflatie. En je moet juist zorgen dat je de groepen die het nodig hebt steunt, maar vervolgens er ook voor zorgt dat je niet constant bezig bent, maar met iedereen op ieder moment maar kunnen compenseren.
Mm-hmm. Oké. Okay. Iris,
daar ben ik het eigenlijk inderdaad wel heel erg mee eens. We moeten niet naar al te generieke maatregelen gaan kijken. En daarom zijn wij dus ook inderdaad vooral voor dat ontkoppelen van de AOW. Want waarom zou je als je het minimumloon gaat verhogen om jongeren en minima te steunen, ook nog eens het AOW gaan verhogen van de rijkste groep van Nederland. Dat lijkt me niet helemaal in verhouding met elkaar staan. En dat jaagt inderdaad die inflatie aan.
Even over dat prijsplafond nog. Iris, de oppositie heeft daar al lange tijd geleden op aangedrongen. Ik geloof in maart al was er een motie om dat te gaan regelen. Lange tijd kon het niet. En nu opeens één dag voor Prinsjesdag, twee dagen voor Prinsjesdag is er koortsachtig overleg, gisteren ook nog. En opeens is er een akkoord. Hoe verklaar jij dat? Wordt de druk te hoog? Of wat gebeurt daar?
Ik denk dat het kabinet heel lang blind is geweest voor alle noodkreten uit de samenleving die inderdaad echt al maanden geleden begonnen. Dat het echt heeft moeten gebeuren dat kinderen omvallen op scholen. Dat we het hebben over scholen moeten serveren op lunches. Lunches moeten serveren op scholen, omdat zoveel kinderen in armoede zitten op dit moment. En dat echt wel die druk heeft veroorzaakt. En ik vind het ook echt heel teleurstellend dat het die politieke druk heeft moeten zijn die dat heeft veroorzaakt, in plaats van dat het kabinet zelf die urgentie inzag en zelf die noodkreten eerder al zag. Want nu is het duidelijk echt de politieke druk.
Ja, ze zijn gewoon gedwongen en willen het niet oprecht eigenlijk, vind jij?
Ik denk dat ze het zeker wel oprecht willen, omdat ze het nu ook, omdat ze het moeten. En ze zullen best wel het beste met iedereen voor hebben. Ja. Maar ze zijn veel te lang echt blind en doof geweest voor die noodkreten uit de samenleving. En dat is gewoon echt heel teleurstellend. En als we het dan hebben, inderdaad, ik vind het juist heel jammer dat deze maatregelen allemaal zo tijdelijk zijn. Want dat betekent dat we vaker in deze situatie kunnen komen. En onzekerheid vind ik geen vrijheid. In onzekerheid blijven zitten over je eigen toekomst, over of je de winter nog wel doorkomt. Dat is voor mij niet vrijheid. Voor mij is vrijheid bestaan zekerheid. Dat je altijd weet dat je rond gaat kunnen komen. Dat je altijd weet dat je in je basisbehoeftes voorzien bent. En dat heeft dit kabinet gewoon niet gedaan.
Bij de topoverleg over dat prijsplafond was namens het kabinet waren daar Kaag en Van Rij aanwezig. Kalle, de timing is wel opvallend te noemen. Kaag, er is ook niet zo heel veel enthousiasme over. Ze krijgt vandaag in de Volkskrant een 5,5. NRC schreef gisteren, Sigrid Kaag is vooral op haar gemak buiten Den Haag. Is dit de minister van financiën die we nodig hebben in ons land?
Nou, dat is... Het is gewoon een minister die heel veel inderdaad reist voor haar werk en een hele hoop hiervoor wil doen. Ja, dat ze een 5,5 krijgt. Volgens mij krijgt het hele kabinet een zware onvoldoende op dit moment. Het vertrouwen in de politiek in zijn algemeen is nog nooit zo laag geweest om het nou op één minister af te schuiven. Dat is een beetje kort door de bocht. Mm-hmm. Moet echt gewoon gaan kijken naar wat is de cultuur in Den Haag? Hoeveel zijn ze met zichzelf bezig in plaats van met de problemen in het land? Ja. En laten we dat nou eens gaan aanpakken.
Oké, waarom moet de minister van Financiën veel reizen?
Dat is een keuze die zij inderdaad wel maakt. Maar er zijn een hele hoop internationale overleggen. Ja. Bijvoorbeeld een hele hoop van dit soort maatregelen. Bijvoorbeeld er zijn Nederlandse prijsplafonds, maar er zijn ook Europese maatregelen. Die moeten onderhandeld worden. En er moet gewoon gekeken worden, wat ga je als Europa doen samen aan deze crisis? Want dat is ook ontzettend belangrijk. Dit is een crisis die onze grenzen overgaat. En we moeten daar samen met onze buurlanden uit gaan komen. En...
BNR breekt. Ivan Verrips.
Oké, dat was iets te hard. Maak je ze maar af?
Nee, en daarom moeten we vooral met Europa samenwerken. Goed.
We gaan door over het volgende onderwerp praten. Asiel. We kampen in Nederland met een asielcrisis. De asielketen zit volledig op slot. Ook deze maand sliepen er nog mensen buiten in Ter Apel, doordat er geen plek is voor mensen om door te stromen in die keten. Met het oog op de aanhoudende oorlog in Oekraïne wil het kabinet graag tot een oplossing komen. Uit de miljoenennota blijkt dat het kabinet aankomend jaar 2,6 miljard extra uittrekt voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Eerder werd al bekendgemaakt dat het kabinet 1 miljard vrijmaakt voor de crisisopvang van asielzoekers en de inburgering en huisvesting van statushouders. ouders. Ja, het vinden van die opvanglocaties, dat is op zijn zacht gezegd ingewikkeld. Op verschillende plekken in ons land ontstaan daardoor harde protesten tegen de komst van vluchtelingen. Is daar dan inderdaad geen plek voor? Of moeten we met z'n allen toch wat barmhartiger worden misschien? Ons breekijzer. We moeten alle vluchtelingen in Nederland met open armen ontvangen. Ik ga erover praten met Michiel Suiker, aankomend voorzitter van de JOVD, en Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. Jonathan, jij nog niet gehoord deze uitzending, dus jij mag als eerste reageren. Zeg het maar. We moeten alle vluchtelingen in ons land met open armen ontvangen.
Wij moeten alle oorlogsvluchtelingen, die moeten we met open armen ontvangen. Mensen die vanuit een conflictsituatie vluchten, daar moeten we er zeker voor zijn. Daarbij speelt er nu een opvangcrisis en niet een asielcrisis. Dus ik vind het fijn dat we 10 minuten over asiel gaan praten. Maar als er straks 2,6 miljard beschikbaar komt, dan denk ik, dat is een hoop geld voor een probleem wat voornamelijk draait om bereidwilligheid van gemeenten. We zien nog steeds gemeenten die niet opvangen. We zien gemeenten die te weinig opvangen. We zien ook, en dat zien we bij meerdere crisis, dat de communicatie van het kabinet ook echt wel een stuk beter kan. Ook over wat er gaat gebeuren, wat er in een gemeente, wat erop en afkomt. We kunnen bijvoorbeeld, we hebben recent die protesten in Twente gehad. We kunnen wat natuurlijk van die mensen zeggen van, en er kwamen ook, echt racistische dingen langs. Dat is niet goed. Maar als zo'n klein dorp zoveel mensen erbij komen, dat zie je niet in Amsterdam gebeuren. In Amsterdam vangen ze ook veel mensen op, maar dat is op 800.000 inwoners. Dus een stuk communicatie vanuit het Rijk is daarbij ook belangrijk. Dus het is vooral heel erg belangrijk in deze asielcrisis dat het kabinet deze opvangcrisis gaat aanpakken.
Oké, maar jij denkt dus eigenlijk dat dat geld niks uit gaat maken als gemeenten niet willen meewerken?
Nee, nou waar ik bijvoorbeeld dat geld dan misschien wel liever aan zou willen geven, is bijvoorbeeld economische migranten. Er zijn heel veel mensen die komen naar Nederland omdat ze, en dat noemen we dan badinerend gelukzoekers. Mm-hmm. Nou, dat zijn we hier allemaal. We willen allemaal een beter leven, we willen allemaal een betere toekomst. Je hebt bijvoorbeeld IMVO of je hebt investeringsbanken. Dat is een internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemer. Mm-hmm. En dat kijkt heel erg naar bedrijven en hun keten, die ligt vaak wereldwijd. En of iedereen in die keten wel eerlijk betaald krijgt, gelijk betaald krijgt, niet onder de armoedegrens zit. En uiteindelijk wil je dat mensen die eigenlijk nu nog voor economische motieven naar Nederland vluchten, dat dat niet meer nodig is. Dat ze in de toekomst ooit bij gewoon in eigen land kunnen blijven, in hun eigen cultuur. Maar dat zij daar ook economische groei door kunnen maken.
En daar moeten wij ook in investeren dus.
Daar moeten wij ook in investeren.
Michiel, wat vind jij? We moeten alle vluchtelingen in Nederland met open armen ontvangen.
Nou, op zich, ik kan me goed aansluiten bij mijn collega van het CDA. Ik zou het iets makkelijker wel willen uitleggen. Kijk, volgens mij gaat het gewoon over mensen. En mensen moet je altijd voorzichtig zijn, want iedereen heeft recht op een goed leven. Ja. Dus inderdaad sluit ik me aan bij het feit dat op het moment dat je zegt, nou, je hebt oorlogsvluchtelingen, daar heb je inderdaad het belang als Nederland of de verantwoordelijkheid om deze op te vangen. Maar goed, ik zou iets verder willen gaan in dat je zegt van constant moet Nederland maar eigenlijk luisteren naar wat de EU vindt over hoeveel vluchtelingen et cetera moeten opvangen. Juist is het heel goed dat we die verantwoordelijkheid nemen en dat Nederland als Nederland moeten we dat ook zeker blijven doen. Mm-hmm. Maar juist wij zouden zeggen, laat Nederland dan bepalen hoeveel vluchtelingen we moeten opvangen. En laten we dan als EU ervoor zorgen hoeveel vluchtelingen aan de grenzen kunnen opvangen en op die manier ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk asielopvang hebben in de regio's.
Ja, bij de VVD zijn veel mensen die zeggen, het moet allemaal strenger. We moeten tijdelijk de grens dichtgooien, want je kan die mensen. Iris, jij steek je ook omhoog. Kom maar.
Ja, ik hoor, en dat horen we wel vaker van bijvoorbeeld de VVD, over opvang in de regio's. De regio's zitten prop en prop vol. Als je kijkt naar de landen rondom Syrië, dan zijn dat de landen die per capita de meeste vluchtelingen ter wereld hebben op dat moment. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die regio's vluchtelingen op kunnen vangen, dat niet de mensonterende omstandigheden worden die je daar nu wel zijn?
Nou, prachtige vraag. En ik kan me eigenlijk dat op zich volledig met je aansluiten. Je moet altijd menswaardigheid bovenop stellen. Dus waar je voor moet zorgen is inderdaad dat je als Europa en als EU en als wie dan ook eigenlijk ervoor zorgt dat er altijd genoeg geld is en mogelijkheden zijn om dat te kunnen regelen. Dus laat in dat op zich geld geen rol spelen daarin. Maar wat wel belangrijk is, en dat is een beetje waar we constant op terugkomen, is dat we ook wel moeten opletten met elkaar dat we niet constant maar zeggen van we moeten iedereen naar Europa brengen. Hè, en we moeten met elkaar zorgen dat we daar met elkaar iedereen opvangen. We moeten ervoor zorgen dat er overal genoeg mensen terechtkomen. Niet dat je 700 mensen in Ter Apel buiten op straat hebt liggen.
Jonathan, jullie moederpartijen, CDA, VVD zijn verantwoordelijk voor het huidige asielbeleid. Neemt het kabinet hier genoeg verantwoordelijkheid in? Er is hier een soort asieldeal waar heel veel kritiek op is, van links tot rechts. Ben je tevreden met wat het kabinet doet?
Hij schuurt. Hij schuurt. Als je bijvoorbeeld kijkt dat de discussie is over verdragen. Ik vind wel, als zo'n verdrag tekent, dan moet er bepaalde waarde hebben. Ik ben ook nog wel gevoelig voor het argument dat er in die opvangcrisis nu zo'n grote puinhoop van is gemaakt, dat we nu ook moeten zorgen dat die doorstroming er komt. Want het was mensonterend wat we in Ter Apel hebben gezien. En dat mag gewoon niet meer gebeuren in een van de rijkste landen ter wereld. Dus die doorstroom moet zo snel mogelijk weer op gang komen. Daarbij wil ik ook niet alleen naar het kabinet kijken, maar juist ook naar de gemeente. Want als heel veel gemeenten meer hun armen open zouden houden en die vluchtelingen zouden opvangen, dan gaat die doorstroom beter. En dan kan ook bijvoorbeeld die gezinsvereniging, wat ook gewoon een superbelangrijk aspect is, waar we gewoon in verdragen onze handtekening voor hebben gezet, weer doorgezet worden.
Maar je kan gemeenten toch niet dwingen om dat hun inwoners erachter staan? Ja, dat is iets dat is er of dat is er niet. Ja.
Nee, maar ik denk ook dat het voor politici soms ook wel is om een moeilijke keuze te verkopen. En het lijkt er soms ook op tegenwoordig in het politieke debat dat we bijna weglopen voor moeilijke keuzes. Ik ken bijvoorbeeld ook lokaal een wethouder die met deze problematiek te maken heeft gehad. Die organiseert 3 informatiesessies in de week. Die gaat met de mensen in gesprek. En dan natuurlijk de leven heel veel zorgen. Maar dan kan je ook heel veel voorbeelden noemen over hoe het wel goed kan. Maar je moet de inwoners meenemen en niet een brief die in de gemeenteraad besproken wordt. Dan snap ik dat mensen zoiets krijgen van, ja, wat overkomt me? En dat is zonde.
Heel even over de VVD. Nog 3 weken geleden stapte VVD-Kamerlid Daan de Neef op. Hij zegt, het huidige asielbeleid is ijskoud, staat er niet meer achter. Heeft hij gelijk, Michiel?
Inderdaad. Wat je ziet is dat er op dit moment een opvangcrisis is. Hè, en daar kan je niet met elkaar achter staan. En er moet een soort van humaniteit in zitten, dat je mensen die je wilt opvangen constant ook zorgt dat die plek krijgen. Maar wat het gevolg is, en dat is eigenlijk wat er niet echt uit jouw verhaal voortkomt hier van Jonathan, is eigenlijk dat je ook moet durven zeggen op een gegeven moment als land, volgens mij hebben we solidariteit afgesproken, hè, met Europa. En we zorgen ervoor dat we overal vluchtelingen neerzetten. Maar op het moment dat je dan in een probleem zit en mensen op straat liggen, hè, en wel geen solidariteit vanuit Europa is, dan moet je ook gaan afvragen, ja, is dit dan wel de beste oplossing? Moeten wij niet gewoon voor onszelf bepalen? Wij willen zoveel mogelijk als we kunnen als land aan vluchtelingen opvangen. Hè, want wij vinden dat die mogelijkheid er moet zijn voor mensen. Maar dat betekent dat je uit dat een soort opt-out systeem zoals in Denemarken moet krijgen. En dan moet je als Nederland maar gewoon eens even een keertje boos naar Brussel toe gaan en zeggen wat je eigenlijk echt vindt.
Hoort. Wil je nog reageren?
Ja, misschien heel kort. Ja, heel kort. Ik heb ook een aantal jaar in Italië gewoond. Als je ziet wat de asielinstroom daar bijvoorbeeld in 2015, 2016 was, dan doen andere Europese landen ook echt wel een fair share. In het coalitieakkoord staat grip op migratie. Dat gaat wat mij betreft over expats, economische migranten, alle vormen van migratie. En ik denk dat er een taak ligt voor ons ook als coalitiepartijen om daarover na te denken. Maar niet altijd alleen als we problemen hebben in de keten. Daar moeten we ook over nadenken op het moment dat het niet speelt. Want anders wordt migratie altijd gekoppeld aan de problematiek zoals die bijvoorbeeld in Ter Apel speelt.
Helemaal mee eens. Daar mogen we dus best wat ambitieuzer in zijn. Zometeen gaan we praten over 2 andere crises. Stikstof, zijn we dan nu eindelijk de juiste weg ingeslagen? Althans, welke weg eigenlijk? En klimaat, deze crisis, dreigt die ondergesneeuwd te raken door andere crises? Of lost het misschien zichzelf een soort van op? Nou, gaan we allemaal zo meteen bespreken in BNR Breekt.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag in deze speciale Prinsjesdag-uitzending. 4 panelleden. Iris Vergeer, voorzitter van Dwars. Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. En Michiel Suiker, toekomstig voorzitter van de JOVD. We praten deze uitzending over 4 grote thema's. We hebben al gesproken over koopkracht en asiel. Dat doen we steeds met 2 panelleden. En onthoud ook dat elke spreker 1 keer het recht heeft om in te breken met de joker. Daar hebben Kalle en Jonathan nog geen gebruik van gemaakt. Dus zet hem nog in als je wil ergens. Best leuk. En we gaan nu praten over ons derde onderwerp, ons derde breekijzer. Heeft te maken met stikstof. Toch wel misschien splijtswam in de samenleving. Nou, na een zomer vol boerenprotesten, kabinetscrisis, opgestapte minister, allerlei gesprekken onder leiding van, ja, wat was die nou? Gespreksleider, bemiddelaar Johan Remkes, is nu de vraag, wat moet hier gebeuren in dit pijnlijke dossier? Ons derde breekijzer is dan ook, het roer moet om in de stikstofaanpak. Daar ga ik over praten met Kalle Duvekot van de Jonge Democraten en Jonathan Mol van het CDJA. Jonathan, we wachten allemaal op Remkes. Dat gaat geloof ik volgende week komen. Is het voor jou duidelijk dat het allemaal helemaal anders moet? En ja, dat we maar gewoon af moeten stappen van de doelstellingen die we eigenlijk eerst hadden?
Nee, doelstellingen, dat is het beleid van het CDA. CDA, aan de doelstellingen moeten we vasthouden. Mm-hmm. Dat de aanpak helemaal anders moet, daar ben ik het volledig eens met de stelling. Ik vind persoonlijk dat, of persoonlijk vinden we ook als vereniging, dat het kabinet er echt wel een puinhoop van heeft gemaakt van het voorjaar. De communicatie was zodanig slecht dat terecht zorgen ontstonden. Mensen zagen geen perspectief. En we zagen dat deze zomer bijvoorbeeld ook met de protesten. Kijk, ik ben ook geen fan van hooibalen die op de snelweg in de fik worden gestoken, uiteraard. Op ons partijbureau of bij onze Kamerleden zijn ook gewoon heel veel boeren die zich echt zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf, van vaak hun familiebedrijf. De leningen die ze hebben lopen, welke rol de Rabobank daar bijvoorbeeld in gaat spelen, of een andere bank. En die zijn niet gaan protesteren. Die hebben gewoon hun zorgen geuit. Dus er zitten gewoon echt heel veel zorgen in die sector. En er zouden met Prinsjesdag een perspectiefnota komen van LNV. We hebben geen minister meer. Of we hebben nu een interim minister. Maar die is ook van armoede. Die heeft volgens mij wel ook nog wat andere dingen te doen. Dat perspectiefnota ligt er nog niet. We weten nog niet waar Remkes mee komt. En ondertussen ligt die impasse er. Dus om die doelstellingen te bereiken, want als CDA zijn we ook helemaal voor dat natuurherstel om de doelen te halen. Maar wordt 2030 puur door een impasse al onwijs lastig. En wij zouden heel graag zien dat die impasse doorbroken wordt, zodat we met de sector, met de regio's, want vaak heb je ook plattelandsregio's, en door mensen goed mee te nemen, wat we net ook al benoemden bij de asielaanpak, neem nou mensen mee. Het is ook vaak gewoon communicatie. En dat moet wat ons betreft echt anders in de aanpak.
En jij zegt, doelstellingen staan, manier waarop nog niet, maar er is toch helemaal geen manier waarop, toch? Dat moet toch de provincies gaan uitwerken? Over zijn we toch helemaal nog niet?
Ja, en dat wordt ook steeds lastiger, want we hebben natuurlijk bij de provincies gelegd een paar maanden voor de verkiezingen. En die moeten nu uiteindelijk dan met die opgave aan de slag in campagnetijd. Dat wordt denk ik spannend. En anderzijds, en dat zat ik vanmorgen nog even terug te lezen, heeft een mooi artikel in juni in de Trouw gestaan. Heel veel provincies waren al bezig. Ja. Maar die zijn gestopt of die zaten een beetje in het ongewis, omdat er nu kabinetsplannen lagen. Terwijl er gewoon al provincies goede stappen, vaak dus inderdaad ook in goed gesprek, in goede harmonie met de sector bezig waren. En dat is eigenlijk zonde dat dat allemaal stil is komen te liggen.
Ja. Inmiddels in de Tweede Kamer lijkt er wat meer flexibiliteit te zijn. Meer partijen die zeggen, nou ja, 2030, goh, is toch niet helemaal heilig. Dat zit iets anders bij D66, geloof ik. Kalle, ons breekijzer, het roer moet om in de stikstofaanpak. Wat vind jij?
Ja, absoluut niet. Oh. Om het nog maar één keertje bij te halen. Het ecosysteem gaat gewoon in Nederland verloren. We verliezen planten door de stikstofneerslag. Daardoor verliezen we insecten die we ook weer voor die landbouw nodig hebben. En als we zo doorgaan, we hebben nu 9 keer de stikstofuitstoot van Duitsland, maar 1/9 van het aantal bijen. Als we zo doorgaan, dan staat Nederland vol met brandnetels, omdat het wat wel nog groeit op stikstof.
Ja, maar of het nou 2030 wordt of 2032, dat maakt dan niet zoveel uit.
Nou, dat maakt wel heel erg veel uit. Want als het niet voor 20... We hebben nu eigenlijk al het punt bereikt dat er te veel stikstof in de bodem zit voor ons ecosysteem en voor ongezonde natuur om ons heen. Dat betekent dat als we nu met alle mannenmacht gaan afbouwen, dan mogen we hopen als we ons ecosysteem mogen behouden. En het is niet alleen de natuur die eronder leidt. Maar bijvoorbeeld 1 op de 5 kinderen met astmaklachten heeft die gewoon door stikstof. Ja. Nog heftiger, 1 op de 10, bijna 1 op de 10 overleden baby's is gestorven door stikstof en fijnstof uitstoot. Dus het zijn echt gewoon heel erg heftige getallen. Het is een heel erg heftige situatie. Het is echt 1 voor 12. En dan gaan zeggen, ja nee, maar 2030, daar kunnen we nog wel eventjes aan tornen. Mm-hmm. Nee, dat kan gewoon echt niet.
En dus is het allemaal prima als de boeren verhakseld worden en we succes ermee, die moeten we dan maar opofferen. Ja, toch? Want ja,
helaas. Ik hoorde net ook inderdaad al van, ja, er moet toekomstperspectief voor de boeren komen. Er is een hele impasse daarover ontstaan. Maar laat het eens over toekomstperspectief hebben, want waarom zijn we nou die miljoenen bedrijven van boeren aan het compenseren? 1 op de 8 miljonairs in Nederland is boer. Terwijl ondertussen jongeren zometeen geen huis meer kunnen kopen en tegen een studieschuld aanhikken, waar ze echt nog geen twee druppels begroeiende plaat compensatie voor krijgen.
Echt een middelvinger dus.
Nou, naar de jongeren bedoel je? Nee,
naar de boeren.
Ja, ik ook. Wat zeg je?
Nee, naar de boeren.
Naar de boeren. Nou, niet echt een middelvinger, maar laten we eens even het hebben over wie nou echt een toekomstperspectief geboden moet worden. Laten we kijken naar minima en naar studenten en niet naar miljonair boeren en hun bedrijven.
Jonathan, het CDA, is dat Wopke in het AD of is dat Wopke in het regeerakkoord? Waar staan jullie meer bij?
Ik denk dat Wopke allebei was, omdat hij aangaf, we hebben een coalitieakkoord gesloten.
Dat is heel knap,
je zult de komende 4 jaar op meer thema's zien. We hebben het met Defensie ook gedaan. Zijn we ook terug naar de tekentafel gegaan om te kijken wat nodig is, omdat er een conflict op ons continent plaatsvindt.
Wat Wopke in het AD zei, kan toch gewoon. Je kan toch niet zeggen, ik sta achter het regeerakkoord, maar ik vind ook dat het anders moet. Dat kan toch niet?
volgens mij zei Rutte daarover heel mooi.
Het schuurde weer.
Het schuurde weer. Kijk, wat ik heel belangrijk vind, wat heel veel CDA-bewindslieden hebben gedaan, waaronder Hoekstra, maar bijvoorbeeld ook Marnix van Rij, die is volgens mij niet op vakantie geweest, die is 8 weken op zomertour geweest, die is langs al die bedrijven gegaan. En om Kalle aan te vullen, natuurlijk is het ook voor ons zo, er moet perspectief voor studenten komen, die zitten in een lastige situatie, er moet perspectief komen voor minima. We zien hier alleen bedrijven, die soms ook bijvoorbeeld heel groot zijn geworden, omdat we een model hebben gecreëerd, en dat is ook door supermarkten, ook door veevoerders, bedrijven die ook niet aansluiten bij Remkes, die niet hun verantwoordelijkheid pakken, dat we een soort massa-is-kassa-model hebben gecreëerd in de landbouw. Maar dat betekent wel dat er een perspectiefnota moet gaan komen van hoe een landbouw, hoe we welk voedsel kunnen blijven produceren, want dat is superbelangrijk, net als dat bijvoorbeeld in kassen belangrijk is, en dat we daar nu ook met de gascrisis over hebben, zodat we wel gewoon voedsel kunnen blijven verbouwen. En dan kun je nog over hebben wat voor type voedsel, maar dan moeten wel al die marktpartijen bij aangesloten zijn. Dan hebben die bedrijven, dat zijn gewoon ondernemers, vaak ook MKB'ers, en ja, er zijn er een hoop miljonair, maar een hoop zijn ook miljonair door de grond die ze hebben. Ja. Maar laten we die mensen meenemen. En laten we inderdaad voor alle groepen, dat ben ik helemaal met Kalle eens, laat voor al die groepen aan perspectief werken. Volgens mij zijn we daarvoor ook rijk genoeg als land.
Nou, sommige mensen hoeven niet meegenomen te worden. Die komen namelijk zelf vandaag naar Den Haag. Enkele boeren die weer gaan protesteren vanochtend, redelijk onverwacht. Sjaak van der Tak van LTO Nederland, die begrijpt die acties van vandaag wel.
Ik snap het wel, want er zijn heel veel boeren die ook willen stoppen. Maar de regelingen uit Den Haag, die komen maar niet naar de provincies toe om ervoor te zorgen dat die boeren ook daadwerkelijk gaan stoppen.
Ja, begrijp jij het ook?
Nou, ik vind wel vandaag, er was van de week nog in het nieuws dat onze kroonprinses zwaar bedreigd wordt. Den Haag staat onder spanning. Het is weer de eerste Prinsjesdag na 2 jaar corona. De beveiliging staat onder druk. Er mag gedemonstreerd worden, dat heeft de burgemeester ook gezegd. Maar of het dan zo handig is om dan je geluid te laten horen door met 150 tractoren te komen. Mm-hmm. Dus ik ben het met Sjaak van der Tak eens, ook aansluitend op mijn eerder verhaal. Ja. Laten we inderdaad weer in gesprek gaan. Is het handig om op Prinsjesdag, als die stad zo onder druk staat qua beveiliging, en daar zijn ook tekort, hè, bij politie, marechaussee, dan met 150 tractoren te komen. Ik denk niet dat dat de allerbeste zet was.
Kalle, hoe krijgen we deze stikstofgeest weer in de fles?
Hoe bedoel je die?
Nou ja, de onrust die daarom ontstaat. Remkes, daar wachten we met z'n allen op. Het lijkt wel een soort, het clasht toch wel flink in de samenleving.
Oh zo, ja. Nee, we moeten gewoon nu doorpakken. We moeten gewoon zeggen, die 2030, die is gewoon echt heilig.
Dat is van andere partijen nu doorpakken. Ja,
goed, ja. Ik kan ook zeggen op het klimaatrammen, maar dan komen we bij het volgende debat uit. Maar we moeten nu gewoon vasthouden aan de gestelde doelen. We moeten daar echt met man en macht eraan werken dat we die natuur niet verliezen. En we moeten vooral gaan zorgen dat inderdaad die regelingen die het kabinet graag naar de provincies wil sturen, dat die er echt komen. En wat daar niet bij helpt, is dat dan iemand binnen de coalitie weer gaat roepen, nee, misschien moeten we het toch anders doen tegen de afspraken in. Want dan zie je dat Den Haag weer een week met zichzelf bezig is en niet met dit probleem oplossen.
Geen jokers. Ik denk dus instemming bij Iris en Michiel. Nou, oké.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Er moeten microfoons bij in deze studio, maar dat terzijde. We gaan praten over het laatste onderwerp van vandaag. We hebben al veel crises besproken die nu een acuut punt bereikt hebben. Maar er sluimert er ook nog eentje op de achtergrond, de klimaatcrisis. Volgens sommigen de grootste crisis van allemaal. Maar is dat nog wel zo belangrijk nu we zoveel andere problemen hebben? We lezen bij Eén vandaag een peiling waarbij dat klimaatonderwerp naar punt 7 is weggezakt als het gaat om urgentie bij veel mensen. Daarom is ons laatste breekijzer. De klimaatcrisis is nog altijd de grootste crisis van dit moment. En daarover ga ik praten met Iris Vergeer van Dwars en Michiel Suiker van de JOVD. Michiel, als je toch alles bij elkaar optelt. Ik zei het al, Eén vandaag, daar staat het op plek 7. Gezondheidszorg staat bijvoorbeeld hoger, dat soort zaken. Is inderdaad klimaatcrisis een soort zichzelf oplossend probleem en kunnen we dat wel een beetje vergeten?
Nou, niet een zelf oplossend probleem, maar het is inderdaad niet de grootste crisis waar we op dit moment mee te maken hebben, inderdaad. Kijk, je moet je realiseren dat mensen in de maatschappij uiteindelijk voelen wat er op dit moment ook gebeurt. En dat is volgens mij gewoon een probleem in de koopkracht. Het werd net ook al verteld hier aan de overkant door mij, door Iris, dat inderdaad de koopkracht het grootste probleem is. Het zal zichzelf niet oplossen. In 2017 zei de JOVD ook al, het is het belangrijkste probleem. Maar op dit moment hebben we inderdaad een aantal andere grotere crisis.
Ja, Iris, ben je het daar maar eens?
Ik denk dat klimaat altijd een acuut probleem blijft. En ik ben ook niet zo van het crisissen tegenover elkaar stellen. Ik denk dat we het allemaal moeten oplossen. En ik denk ook dat het elkaar niet tegenwerkt. Ik denk dat het bijvoorbeeld bij klimaat ook gaat over klimaatrechtvaardigheid. Dat betekent dat grote bedrijven dat de vervuilers gaan betalen. En dan heb je het ook over de overkoper. Dat betekent gewoon dat bedrijven als Shell meer maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen in het algemeen. En ook als je het hebt over de energiecrisis, dan heb je het ook over mensen die hun huizen nu niet kunnen isoleren, omdat ze daar het geld niet voor hebben. Die mensen hebben nu ook hoge energierekeningen. En dat is ook slecht voor het milieu. Ik denk niet dat het elkaar tegenspreekt. Ik denk dat het IPCC afgelopen maart heel duidelijk is geweest met een echte noodklok in hun rapport, dat we de afgelopen komende jaren niks gaan doen. Dat we dan ook de Parijsdoelstellingen niet gaan halen. Dat dat desastreus wordt voor zoveel mensen. En ook dat is weer ongelijk verdeeld. Ook de zwakste schouders gaan daar de grootste lasten van dragen. Dus ja, het is nog acuut en het zit niet tegen alle andere crisis. Uh-huh. We moeten ze samen oplossen. Ja,
het zit ook overal een beetje in eigenlijk. Alles is een beetje klimaat.
Alles is klimaat, maar ook alles is koopkracht. Ja. Die crisissen spreken elkaar niet tegen.
Nee, het lijkt op zich wel de goede kant op te gaan als je gaat kijken naar uitstoot van broeikasgassen bijvoorbeeld. Omdat we toch wel aardig bezig zijn met duurzame energie. We zijn energie aan het besparen. Dat gaat in Nederland eigenlijk best goed. Urgenda-doel lijkt gehaald te zijn. Dus het gaat eigenlijk wel de goede kant op, toch?
Ik denk dat we nu weer heel erg de verkeerde kant op aan het lopen zijn. Want een van de oplossingen van de energiecrisis was blijkbaar om codecentrales weer open te zetten. En het werd ook duidelijk dat de klimaatambities van het kabinet, die inderdaad heel mooi waren, waarschijnlijk nu niet gehaald gaan worden. Dus we zien ook dat bij het kabinet deze prioriteit achteraan het prioriteitenlijstje is geschoven. En dat kan rampzalige gevolgen gaan hebben.
Ik wil hem een gildwoord geven, maar ja, dit is ook een tactisch ding, hè, om die joker op het goede moment in te zetten. Kalle, kom maar.
Ja, ik hoor nu dat de angst dat bij het klimaatbeleid van het kabinet een beetje achteraan geschoven wordt. Maar ik weet dat mijn voorganger Rob Jetten bijvoorbeeld heel erg druk nu bezig is om inderdaad precies zoals Dwars hier zegt, die crisis met elkaar te combineren en samen op te lossen. Hij heeft nu in Europees verband de maximale gasprijzen geregeld. Nederlandse maximale energierekeningen. Om inderdaad te voorkomen dat wat we nu hebben, een koopkrachtcrisis, helemaal aan het doorslaan is naar de mensen thuis. Maar ja, als we nu niet door gaan pakken op klimaat ook, dan hebben we over een paar jaar weer zo'n koopkrachtcrisis. En weer zo'n koopkrachtcrisis, want mensen hebben nou eenmaal energie nodig. En als we dat uit gas en kolen blijven halen, dan zitten we bij de eerstvolgende streek van Poetin weer met deze crisis. Ja,
even in de sideline, wel fijn dat Rob Jetten zich erover komt verantwoorden in het APB, hè? Oh nee, toch niet. Die is even weg. Waarom is dat? Is dat dom? Waarom zit hij niet gewoon in het vak K dan?
Nou, volgens mij is hij inderdaad nog steeds heel erg bezig met inderdaad internationale deals sluiten om inderdaad die crisis te bezweren. Aha,
maar op deze 2-3 dagen dan kan hij daar geen tijd maken voor het parlement.
Ik kan niet precies in zijn agenda kijken.
Nee. Nou, wel typisch op zich. Ben je blij met Rob Jetten?
Rob Jetten? Nou, ik denk dat het een prima man is. Hij heeft ongelooflijk positief. Het enige wat het zo vervelend aan hem vindt is dat hij altijd zo onschendbaar overkomt.
Oh, je vindt hem irritant perfect of zo?
Ja, ik hou wel van echtheid.
Oké, wat vind je zo nep aan hem dan?
Dat zeg ik, het onfeilbaarheid waar je nou altijd overkomt en altijd alles zo heel punctueel op orde heeft. En om even terug te komen waar wat Kalle net heel mooi aangaf.
Een beetje jaloers op hem.
Of ik jaloers op hem ben? Ja.
Je zou ook wel een beetje meer wat meer Rob Jetten willen zijn.
Iedereen kan een beetje Rob hebben, denk ik.
Iris, waar moeten de kosten liggen voor de energietransitie? Moeten wij dat met z'n allen gaan betalen? Of moeten de Shells en de BP's van deze wereld en zo dat gaan betalen?
Nou ja, de Shells en BP's van de wereld maken op dit moment natuurlijk heel veel winst juist op de energiecrisis. Dus lijkt het me niet meer dan logisch dat ze daar ook economische verantwoordelijkheid voor gaan nemen. En ik denk ook dat dat nu al gebeurt, bijvoorbeeld op Europese schaal. En dat Nederland daar ook zeker een rol in kan spelen.
Ja, maar je ziet daar dus positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld uit Brussel komen.
Ja, zeker. Dat kan nog veel meer en veel harder. Maar er gebeuren inderdaad al wel positieve dingen.
Ik zie Jonathan twijfelend zijn joker opsteken. Waarom
ik wilde Iris even rustig uit laten praten.
Oké, dat is sympathiek.
Over klimaat gesproken staat vandaag op pagina 25 van het FD.
Ja, zo mooi kom ik niet hoor, die krant.
Nee, ik zei ook al tegen een collega dat
eindelijk kan
rond een blok frituurvet misschien.
Vertel.
Er staat een appel van de CDA-jongeren. Nu doordrammen. Dat we inderdaad wat we hier ook bespreken op het gebied van klimaat echt moeten gaan doorpakken. En we doen daarin aan het eind ook een appel op gedeelde verantwoordelijkheid. Het lijkt erop dat we ook in de maakbaarheid van de samenleving, wat net langskwam, eigenlijk alleen verduurzamen als de overheid ons een incentive geeft. Dat zag je bijvoorbeeld met de Tesla-tax, dat mensen met een heel mooi vermogen uiteindelijk wel elektrisch wilden gaan rijden. Maar alleen omdat daar vergoeding of een belastingverlaging tegenover stond. En wij doen een appel vandaag ook in het FD. Mensen die, iedereen wordt door inflatie geraakt, maar er zijn er groepen die echt veel minder worden geraakt. Ga wat meer in Europa op vakantie. Koop die elektrische auto. He, er ligt ook gewoon in dit dossier een stuk verantwoordelijkheid bij jezelf. Je kan niet altijd alleen naar de overheid kijken.
Ja, dat is van het CDA. Michiel, kan je daarbij aansluiten?
Ik kan me er zeker bij aansluiten, inderdaad. Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je met elkaar uiteindelijk daar de oplossingen gaat zoeken. Een beetje een open antwoord, om het zo te zeggen. Maar wat voornamelijk belangrijk is, is dat we niet constant ook gaan kijken naar de overheid, hè, en die maakbaarheid. En dat we uiteindelijk ervoor zorgen dat we incentives zou creëren om het te gaan doen. Maar dat iedereen ook zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Dus ik zou bijna zeggen, ongelooflijk liberaal van mijn CDA-collega.
Ja, Iris, ik heb het wat minder pessimisme rondom dit onderwerp. Is en wat meer positief meedenken en dergelijke. Zie je dat ook zo?
Ik ben in ieder geval heel blij dat mijn collega's hier inderdaad er ongeveer wel hetzelfde in staan en ook er keihard aan gaan willen werken. Ik merk wel inderdaad, en daarover ben ik wel pessimistisch, het rapport van het IPCC van afgelopen maart was niet heel vrolijk. Nee. Het feit dat kolencentrales nu weer open gaan en dat de doelen zoals er nu naar uitziet niet gehaald gaan worden, dat is niet zo vrolijk. Dus we moeten het gewoon weer keihard oppakken, inderdaad kijken naar dat de sterkere schouders die lasten eens een keer gaan dragen. En ik ben heel blij dat we daarover eens zijn.
Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Wat gaan jullie vandaag verder doen qua plannen, Prinsjesdag? Michiel, wat ga je doen?
Wij hebben vanavond in JOV Friesland. Nee, JOV Friesland hebben een ongelooflijk leuke vergadering.
Oh, vergadering?
Ja, zeker.
Zonder borrel.
Er is ook nog een borrel in Den Haag van de VVD.
Daar ga je niet heen?
Nee, ik ben politiek onafhankelijk van de VVD.
Oh ja. Maar waarom noem je die borrel? Nou goed, laat maar dan. Jonathan, wat ga jij doen vandaag?
Om 3:15 een paar begrotingen doorspitten. Want dat hoort er ook echt bij naast de miljoenennota. En daarna toch ook een klein borrelbezoekje.
Heel goed. Volgende keer wel iets hoger dan pagina 25, hoor, Kalle.
Ja, we gaan eerst ook natuurlijk alles wat in Den Haag gebeurt eventjes volgen. En vanavond dan heb ik een prinsjeswandeling met de lokale afdeling van de Jonge Democraten. Dus dan krijgen we een rondleiding langs alle belangrijke gebouwen van Den Haag.
Oh, wat leuk. Iris, wat zijn jouw... Mogen ook mensen uit andere partijen aansluiten? Of is dat wel echt een Jonge Democraten ding?
Nou, je bent altijd welkom om langs te komen bij de Jonge Democraten.
Moet je wel lid worden. Iris?
Gezellig. Ik ga vandaag...
Dat klonk sarcastisch, maar...
Nee, is leuk.
Oh, okay.
Echt leuk. Ja. Ik ga vandaag aan mijn beleidsplan schrijven. Dus allerlei saaie werkdingen. En verder hoop ik tussendoor de troonrede nog even mee te kunnen pakken.
Ja, nou, 13:20 dus zet de radio aan. Gewoon BNR, kan je lekker luisteren en de rest van de dag ook alle
reacties.
Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Morgen weer een reguliere uitzending van BNR Breekt. Tot die tijd kun je ons volgen via bijvoorbeeld de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Ja, heus maar. Op BNR, dan vind je ons vanzelf. Zometeen is Zaken doen hier met Thomas van Zelf van 12 tot 2:30. Met natuurlijk onder andere die troonrede. Daarvoor de voorbeschouwing, daarna de nabeschouwing. En dan wat andere zakelijke nieuws. Hier op BNR met Thomas van Zelf.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.